tweede huwelijksafkondiging van Floris Jan Kwik en Diverina Josina den Hoed. Dat huwelijk zal worden bevestigd aanstaande vrijdag om 14:15 hier in dit kerkgebouw. Voor de kerkenraad hebben belijdenis afgelegd Jairus Pieter de Bakker, Wilhelmina Kattenstaart, Gerrit Cornelis Keizer, Jolanda Adriana Keizer Verhagen, Jacobus Knulst, Pietertje Adriana Kreina Knulst Soeteman, Margaretha Johanna Quist, Wouter Steunenberg, Leendert Cornelis van der Velde, Govendina Adriaantje van der Velde Looi en Catharina Jacomeentje van Wezel. Dit is de eerste afkondiging. Dan is vandaag de collecte voor de diaconie en volgende week op de eerste Pinksterdag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de zending. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen het derde vers van Psalm 86. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Gemeente, luisteren wij nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit het Evangelie naar Lucas, het 15e hoofdstuk, de verzen 11 tot en met 24. Lucas 15, 11 tot en met 24. En hij zeide, een zeker mens had 2 zonen. De jongste van hen zeide tot de vader, vader, geef mij deel van het goed dat me toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende is weggereisd in een vergelegen land. En heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. Tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoevele huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en hij is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Wij keren ook vanmorgen nog weer terug naar het eerste hoofdstuk van Paulus' brief aan de Colossenzen. En nadat we met elkaar geluisterd hebben naar wat ik genoemd heb Paulus' loflied op de heerlijkheid van Christus, in de versen 15 tot en met 20, lezen wij vanmorgen het 21ste en het eerste deel van het 22ste vers. Daar lezen wij, en hij heeft u, Colossenzen, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood. Zover. Laten wij Gods aangezicht zoeken en de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Genadige en barmhartige God, laat het ons een voorrecht mogen zijn als wij in deze morgen nog weer in uw huis mogen zijn en hier als gemeente ook samen voor uw heilig aangezicht ons mogen stellen. U spaarde alweer een week, Heren, en u gaf alweer zegeningen, meer dan één, ja zelfs een overvloed. Gij overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Zo zingt een psalm en zo mogen we het inderdaad ook wel zeggen. Want het Heere, het houdt niet op. Gij geeft elke dag opnieuw wat nodig is. En meer dan dat. Gij draagt en spaart en behalve al de zegeningen voor dit tijdelijke leven geeft u ons uw heilig woord. En dat mogen we ook elke dag weer hebben. Als we dat willen, dan kunnen we daar elke dag naar luisteren, dan kunnen we dat elke dag lezen. En geef maar, Heren, dat dat ook inderdaad een begeerte van ons hart is om uw woord te onderzoeken. En dat het lezen van uw woord niet maar een gewoonte is, enkel een gewoonte, maar dat dat ook een begeerte uitdrukt. Een verlangen in ons hart weerspiegelt om uw stem te horen en om onderwezen te worden in de dingen die tot zaligheid strekken. Maar Heere, als u dan inderdaad met zoveel zegeningen tot ons komt en u daar aan de morgen van deze dag nog weer die andere zegen, die nieuwe zegen aan toevoegt, dat we hier in uw huis mogen zijn om naar de verkondiging van dat woord te luisteren, laat ons hart er dan inderdaad door vervuld worden met ootmoedige en oprechte dankbaarheid. Maar tegelijkertijd ook met de vraag die toch om een antwoord vraagt. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heer voor zijn gena vergelden? Wat kunnen we u teruggeven, Heere? Eigenlijk alleen maar ons leven. Alles wat we hebben. Ons hele bestaan, hart en ziel en geest. Om zo u de Heere lief te hebben van ganser harte. Van ganser zielen, met alle krachten. En om niets meer in de dienst van de zonde te besteden. Maar om helemaal aan u de Heere te zijn toegewijd. Heere, met minder kunnen wij niet volstaan. Met minder geven we u niet waar u recht op hebt. Dit zal het moeten wezen. Maar het is er niet. Het is er bij geen mens. En van nature niet. En zelfs als we van uw genade ontvangen hebben, Heren, dan ontbreekt er nog zo heel veel. Dan kan het willen wel bij ons zijn, maar het volbrengen in ieder geval niet. Dan vinden we steeds weer die andere wet in onze leden, die strijd voert tegen de wet van ons gemoed en die ons gevangen neemt en die ons er iedere keer weer aan herinnert. Want al is het genadebeginsel in ons leven geopenbaard, de oude mens nog niet dood is. En wij nog altijd tot alle boosheid geneigd zijn. Het blijft wel beteugeld, Heren, dankzij uw genade. Maar het is er wel. En het kan zo ook uitbreken. En de voorbeelden die we ervan hebben, ook in de Heilige Schrift, laten het ons weten. En we kunnen onszelf geen ogenblik vertrouwen. En we kunnen geen ogenblik zonder u. En we worden nooit zelfstandig. Heren, als we denken dat we het nu kunnen, leven we van eigen gerechtigheid. En er zijn er heel wat die daarvan leven. En daarom bidden wij van u, Heren, geef dat we altijd maar weer onze plaats mogen weten. En dat we altijd maar weer voor u diep in het stof mogen buigen. En dat we altijd maar beleven, zonder u kunnen wij niets doen. Ook geen avondmaal vieren. Ook geen woord met vrucht en zegen voor ons eigen hart horen en verstaan. Het is alles afhankelijk van u en daarom zien we op tot u. Dat maakt ons bidden ook zo noodzakelijk, Heren. Zal ons bidden geen sleur worden, zal ons bidden geen gewoonte worden, geen etaleren van een stukje godsdienst en vroomheid. Dan moeten we bidden uit het besef van onze nood en ellendigheid. Dan moeten we bidden met het oog op die ene zaligmaker, Jezus Christus, en zijn volbrachte offeranden. Dan moeten we in het naderen tot u ook beseffen dat we alleen door hem tot God kunnen komen en langs geen andere weg. Heren, leer ons deze dingen bij aanvang of bij voortgang. En mogen we zo ook in deze diepe afhankelijkheid, die tegelijkertijd ook een reflectie is van onze onwaardigheid, van onze ongeschiktheid, van ons midden in de dood liggen, laten we in deze gezindheid hier in de kerk mogen zijn. En als de roep straks uitgaat en de nodiging komt, ook een plaats aan uw tafel innemen. Geef dat aan allen die u in oprechtheid vrezen, heren. En laten ze af mogen zien van alles van wat van hen is, om alleen maar over te houden u en uw gerechtigheid, o Heere Jezus Christus. En wilt u ook degene die van deze dingen geen weet hebben, en die op andere gronden steunen of zichzelf erbij praten en redeneren, maar laten zien dat dat geen deugdelijke gronden zijn, en dat het zo niet kan, dat het zo u de Heere niet behaagt, en dat als we dan nog zoveel van onszelf hebben, eigenlijk ook geen ruimte hebben voor wat u te geven hebt, dat uw rijken ook leeg wegstuurt. Heren, daarom, u houdt uzelf over een ellendig en een arm volk dat op de naam des Heren betrouwt. En dat in die naam rijk is en dat genoegzame, overvloedige, meer dan overvloedige rijkdom bezit, maar buiten zichzelf, in hem die het alles voor hem verwierf en die het alles voor hem bewaart, en die het zelf uitdeelt en toepast door zijn Heilige Geest. Heere, wilt u geven dat in deze kerkdienst ervaren mag worden: God is in ons midden en hij doet door woord en geest zijn genadewerk. Laat zo onze verwachting van u zijn, Heere, en bedien ons uit uw volheid. Zegen uw woord, waar het ook mag worden gebracht. Sterk degene die gij tot die taak roept, en bekwaam ze om uw woord recht te snijden en het de goddeloze aan te zeggen dat het hem kwalijk zal gaan, maar het net zo goed ook de rechtvaardige te verkondigen dat het hem wel zal gaan. Laat uw geest erin meekomen en laat uw naam groot worden tot aan de einden der aarde. Heren, wij bidden u voor hen die niet naar de kerk kunnen. We denken aan zieken en aan anderen die wettig verhinderd zijn om de gang naar uw huis te maken. Vergeet u hen niet, maar zorgt u voor hun lichamelijke en hun geestelijke belangen. Denk aan hen die bestreden worden, die het moeilijk hebben, die worstelen met allerlei problemen. Misschien wel met de boodschap dat de dood nabij is. Heere, geef licht in duisternissen. Doe de nevels verdwijnen. Openbaar uzelf in uw goddelijke genade. En wees u zo ook met hen die in rouw en verdriet achterbleven. In de afgelopen week stierf er een uit onze kring. Gisteren stonden we met de familie en bekenden bij zijn graf. Heren, we denken aan de weduwe die achterbleef. We denken ook aan de kinderen, de kring van kinderen en kleinkinderen, en ook de bredere familiekring. Laat de roepstem niet ongehoord blijven, Heren, maar laat hij niet alleen gehoord worden, maar ook verstaan en ter harte genomen worden. En geef dat als de boodschap van de dood komt, we dan inderdaad ook weer eens niet alleen maar opgeschrikt worden, maar ook op onze plicht gewezen worden om ons huis te bereiden en ons erop voor te bereiden, opdat als het aan ons komt, de dood ons niet onverhoeds en onverwacht zal treffen. Schenk uw zegen, Heren, ook daar waar vertroosting en waar ondersteuning zozeer van nodig zijn. En neem ze daar in die rouwdragende kring voor uw rekening. Doe ze in uw weg gaan, Heren, en alleen uw weg is goed. Hoor ons dan zo, o barmhartige God, en scheld ons al onze misdaden kwijt. Ontfermt u zich over ons, hoewel we het niet waard zijn. Doe het nochtans, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 130, het eerste en het tweede vers. Uit diepten van ellenden en zo gij in het recht wilt treden.
Thank you.
Gemeente, u zult de overgang wel merken als u met nadruk en aandacht leest hoe de apostel in dit eerste hoofdstuk zich tot de Korintiërs wendt. Want in het gedeelte waar we de laatste weken met elkaar bij stil hebben gestaan, het gedeelte dat te vinden is in de versen 15 tot en met 20, zingt, zoals we dat ook gezegd hebben, de apostel zijn lied op de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Maar hij spreekt daarmee niet rechtstreeks de Colossenzen aan. Hij heeft het over de Heer Jezus. Hij vertelt wat hij gedaan heeft, wie hij is en met welke heerlijkheid hij bekleed is. Maar komt hij dan in vers 21, dus bij de tekst van vanmorgen, dan richt hij zich dus weer heel concreet tot de Colossenzen en hij spreekt hen ook weer heel nadrukkelijk aan. Hij gebruikt weer het woordje u, zoals hij dat in het voorafgaande gedeelte, voorafgaande aan vers 15 ook steeds gedaan heeft. Hij gaat vertellen wat er met die Colossenzen nu gebeurd is en wat er nu met hen dient te gebeuren. Hij keert dus weer rechtstreeks tot de lezers van zijn brief terug. En dan sluit hij zich aan met name bij het woord dat hij in vers 20 gebruikt heeft, het woord verzoenen. Daar had hij het over in vers 20, dat God door Christus vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises en dat hij door hem alle dingen tot zichzelf heeft verzoend. En dat woord gebruikt de apostel nu weer. Als hij het over de Colossenzen heeft, dan zegt hij, en daar weten jullie nu ook van. Dat is met jullie ook gebeurd en hij heeft u, en dan het laatste stukje van vers 21, nu ook verzoend. Ik zei al dat de Colossenzen weten er volgens de apostel van wat dat is om met God verzoend te zijn. En daarmee grijpt hij dus weer terug op het begin van zijn brief, want daar heeft hij dergelijke dingen ook al gezegd. Leest u dat voor uzelf maar eens na. Hij herinnert hen er dus aan wat de Heere in hun leven gedaan heeft. En om hen nog eens een keer extra onder de indruk te brengen van het geweldige wonder dat hen daarin te beurt is gevallen, het onuitsprekelijke voorrecht waar ze in de verste verte geen recht op hadden en waar ze ook absoluut niet op konden rekenen, en wat door hen ook als een wonder beleefd is en altijd weer als een wonder beleefd moet worden, waarin ze enkel en alleen de grootheid van Gods goedertierenheid mogen aanschouwen. Om hen dat nog eens een keer heel duidelijk voor de aandacht te plaatsen, gaat de apostel hen eraan herinneren wie ze vroeger waren. En vervolgens gaat hij hen er dan ook op wijzen hoe en door wie dat dan anders geworden is. Om dan in het vervolg, en u hebt ondertussen, dacht ik wel, begrepen dat het vervolg de stof, de overdenkingsstof voor vanavond zal zijn, om dan vervolgens ook nog erop te wijzen wat de Heere daar nou mee voor ogen had toen hij die Colossenzen met zich verzoende. En hoe de Heere dat doel dat hij voor ogen had met hen nu wil gaan bereiken. Maar goed, die twee laatste dingen laten we nu verder buiten bespreking. In de eerste plaats herinnert de apostel hen er dus nog eens heel nadrukkelijk aan wie zij vroeger waren. Hoe de Heere hen vond toen hij tot hen kwam en in hun leven begon te werken. Is dat niet een pijnlijke herinnering? Om nog iedere keer weer op te halen, zoals hij hier nu ook doet, hoe zij vroeger waren. De pijnlijke herinnering aan dat zondige bestaan en aan die dingen die ze toen allemaal deden. Ja, dat mag pijnlijk zijn. Maar het is toch ook nodig. Het is keer op keer nodig. Zoals de Israëlieten de opdracht kregen van de Heere om nooit te vergeten dat ze slaven in Egypte geweest zijn. En dat is nodig om dan ook des te beter te waarderen wat de Heere met hen als slaven gedaan heeft en waar hij hen van verlost heeft. Zo is het voor de gemeente van Kolosse en zo is het voor de kerk des Heeren, voor het volk des Heeren, altijd weer nodig dat ze weten en zich herinneren en het zich ook duidelijk voor de aandacht brengen waar ze vandaan komen. En waaruit ze verlost zijn. En hoeveel de Heere daarvoor heeft moeten doen. Want dat was een groot werk dat hij daarvoor moest doen. En daar moeten ze nooit lichtvaardig overheen lopen. Daar worden we ook aan herinnerd in het avondmaal, gemeente. Want je kunt over het avondmaal en over de bedoeling daarvan heel wat dingen zeggen. En de Heere heeft er in zijn woord ook heel wat dingen over geopenbaard. En je kunt er allerlei heerlijke dingen van zeggen ook. Maar avondmaalgangers komen naar het avondmaal toe. En die zinsnede die komt ons iedere keer weer voor de aandacht als we met elkaar het formulier lezen. En het is wat dat betreft ook een heel belangrijke passage in het formulier. En we moeten het maar heel goed voor de aandacht hebben. Dat als wij tot het avondmaal des Heren komen, wij dat niet doen om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, dat wij, als wij het leven in Christus zoeken, daarmee betuigen dat wij midden in de dood liggen. En anders kun je niet gaan. Als dat niet ook een werkelijkheid is waarin je onderwezen bent. En als dat ook geen zaken zijn die de Heilige Geest je geleerd heeft. Wat moet je dan met dat verlossingswerk van Christus? En als je dat beleeft, dat je midden in de dood ligt. Dan komt dat ook uit in de manier waarop je aan de tafel gaat. Wel gemeente, het is de apostel wel duidelijk en het is hem voor zichzelf ook wel duidelijk geweest. En het is hem als dienaar van het evangelie net zo goed duidelijk dat het een van zijn taken is om het volk des Heren keer op keer terug te leiden. Daar en daar waren jullie toen God je vond. Hoe was het dan? Nou, de apostel gebruikt er een paar woorden voor. In de eerste plaats het woord, ze waren vervreemd. Denk maar aan die weggelopen verloren zoon, ze waren weggelopen van huis. En naarmate die jongen langer van huis af was, vervreemde hij meer en meer van zijn vader. Eerst heeft hij natuurlijk nog wel eens teruggedacht aan thuis. En zijn geweten was niet rustig en het klopte. En als hij dan weer in de confrontatie met de zonde gedaan had en in confrontatie met verkeerde vrienden met hen meegezondigd had, dan gaf zijn geweten hem daar nog wel eens een keer een reprimande over. Maar op den duur vervaagde dat en op den duur vervaagde de herinnering aan thuis en hij vervreemde er hoe langer hoe meer van. En naarmate hij zich ook over zijn geweten heen ging zitten, ging hij de gedachte aan thuis hoe langer hoe onverdraaglijker vinden. Want hij kreeg, als hij last had van zijn geweten, dan moest hij iedere keer weer moeite doen om zich eroverheen te zetten. En u weet, bij die verloren zoon was dat maar niet een lot dat hem getroffen had. Het was zijn eigen keus geweest. Het was zijn eigen beslissing geweest. En toen is die vervreemding hoe langer hoe meer verworden tot vijandschap. De herinneringen aan thuis worden weggedrukt, bewust. Niet zo. In het heidendom gebeurt dat, zo schrijft Paulus in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief, dat als de heidenen dan nog een aantal dingen zien in het rijk der natuur die hen aan de schepper herinneren, de grootheid Gods, dan gaan ze die dingen in ongerechtigheid ten onder houden. Dan bannen ze God uit zijn schepping en dan gaan ze allerlei krachten die hen aan God herinneren toeschrijven aan afgoden. En dat is wat van God kennelijk is, dat duwen ze weg. Een stukje vijandschap komt openbaar. En Joden, die doen het natuurlijk heel anders. Joden die dienen geen afgoden. Maar de Heer Jezus heeft er op een hele pijnlijke manier kennis mee gemaakt dat Joden de herinnering aan God ook wegdrukken. Door van de wet een afgod te maken. En door de wet hun middelaar te doen zijn. En als God in Christus dan zich heel duidelijk aan dat soort godsdienstig volk presenteert, dan zie je op een gegeven ogenblik de vijandschap naar boven komen. Want dan wil men die God niet. En men wil die zaligheidsweg niet. Niet een verlossing waarbij je jezelf kwijtraakt. Niet een verlossing waarbij je jezelf verloochent. Niet een verlossing waarbij er van jezelf niks bij kan. En dat was de gesteldheid van die Colossenzen, voor zover ze uit het Jodendom of voor zover ze uit het Heidendom waren. En dat is niet helemaal duidelijk bij de Colossenzen en bij de afkomst van de gemeente van Colosse. Maar Paulus scheert ze in ieder geval overeenkom. En hij zegt twee dingen. Jullie waren vervreemd, want je was niet meer thuis. Je had thuis verlaten, je was bij God vandaan gegaan op een eigen gekozen weg en daar was hij in doorgegaan. En toen was dat ook hoe langer hoe meer ontaard in weerzin, verzet, vijandschap tegen God. Het is een beetje moeilijk geformuleerd in onze vertaling om eerlijk te zijn. En hij heeft u die eertijds vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken. Ik zou voor willen stellen om dat nu zo te verstaan dat de apostel schrijft, heeft u die eertijds vervreemd waard en in een gezindheid van vijandschap was terechtgekomen die openbaar kwam in het doen van boze werken. Het gaat over de gezindheid van hun hart, over de gesteldheid van hun bestaan. Hun bestaan is ten diepste vijandschap tegen God. En dat komt openbaar in het doen van boze werken. Welke boze werken? Daar zal de apostel straks nog wat over schrijven in het derde hoofdstuk. Hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is afgodendienst, gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, liegen. Tegen al de geboden Gods gezondigd. Geen daarvan gehouden. En tot alle boosheid geneigd. Met gedachten, woorden en werken. Met bedrijf en met nalatigheid. En zo taxeert de Heer het nu, gemeente. Zoals het bij die Colossenzen vroeger was. En zoals het bij elk mens van nature is. En als de Heer het zo taxeert, weet u wat hij dan ook doet. Dan vertelt hij het ons niet alleen, zo denk ik over jullie. Maar hij gaat door zijn Heilige Geest, daar waar hij zaligmakend werkt, genade geven dat we het met de Heer eens worden. En dat we er net zo over gaan denken zoals hij. En dat we voor dat oordeel vallen. Dat we ons niet gaan verdedigen. Dat we ons niet beter gaan voordoen of denken dat we beter zijn. Hij gaat genade geven om het te aanvaarden. Hij gaat onze mond stoppen. En hij brengt ons daar waar we liggen moeten in het stof. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Hij maakt de mens eerlijk. Zoals in de gelijkenis die verloren zoon eerlijk gemaakt werd. En tegen zijn vader ging zeggen, vader, ik heb gezondigd. En ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. Maak me maar als een van uw huurlingen. Dat is al veel meer dan ik verdiend heb. Dan zou ik al een grote gunst ontvangen. Maar ik heb het verdiend dat u nooit meer naar me omkijkt. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. God maakt het mensen in wie leven hij aan het werk is. Hij maakte die mensen gewillig om te aanvaarden wat hij van hen zegt. En daarom is het ook zo nodig om er iedere keer weer aan herinnerd te worden. En daarom is één, en dat is een van de goede grepen van degene die ons formulier hebben opgesteld. Daarom is het ook zo nodig om elke keer weer voorafgaande avond, de avondmaalsviering. En ook tijdens de avondmaalsviering te bedenken wie je bent. Je zonde en je vervloeking. Is dat dan alles? Nee, natuurlijk is dat niet alles. Dat zou ook geen enkele reden geven om avondmaal te vieren. Dat zou alleen maar reden geven om overal bij vandaan te vluchten en misschien, ja, misschien in wanhoop te roepen tot de bergen en tot de heuvelen. Bedekt ons, want wie kan voor God bestaan? Het geeft in ieder geval reden om te zeggen met die psalm van waarmee we gezongen hebben. Zo ge in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dan kan het niet. Dan kan het nooit. Dan komt het ook nooit meer goed. Als dit het enige was wat de Heere openbaarde. Als dit het enige was wat de Colossenzen geleerd hadden. Wat de Heere hen had verteld en onderwezen door zijn Heilige Geest. Dan was het een hopeloze zaak geweest. Maar zo is het niet gebleven. Nee, de apostel mag zeggen, zo was het. En dat is erg genoeg. Verhef je nou nooit boven een ander. En denk nou nooit van jezelf meer dan dat je van een ander denkt. Maar buig voor God en buig ook onder een ander. En wees met ootmoedigheid bekleed. En wees altijd maar klein in je eigen gedachten en je eigen waarneming. En houd je nou maar bij het nederige. Maar het is wel veranderd. Zo waren jullie. Maar nu ben je verzoend. En u herinnert u hopelijk van vorige week zondagavond dat het woord verzoenen eigenlijk betekent dat de dingen in hun oorspronkelijke verhouding worden teruggebracht. Dat wat door de zonde verloren gegaan is, hersteld wordt. Als het gaat over mensen die verzoend zijn met God, dan gaat het over mensen die bij God vandaan waren gelopen, maar die nou terug zijn. Verzoening, u vindt dat prachtig geïllustreerd in die gelijkenis. Ik verwees er al een paar keer eerder naar. Die gelijkenis van de verloren zoon, hij was weg. Hij was geen kind meer. En toen hij zich ging realiseren wat hij gedaan had, en toen de Heere daar die weg voor gebruikt had, van hongersnood en van armoe en van gebrek aan alles, en toen hij nog tot ontdekking kwam dat hij nog niet eens met de varkens mee mocht eten van hun voer, toen hij tot zichzelf kwam, en toen hij zich ging realiseren wie hij was, wat hij gedaan had, wat een krenking zij zijn vader aangedaan had, wat een smart hij zijn vader veroorzaakt had, hoe hij ook tegen de geboden van de Heere ingegaan was, hoe hij Gods wet opzij geschoven had, hoe ellendig hij zich gedragen had, hoe verschrikkelijke zondaar hij geworden was. Toen was hij ook geen kind meer. Toen kon hij niet tegen zijn vader gaan zeggen, uw zoon keert weer. Toen kon hij alleen maar zeggen, ik ben niet meer waard een kind te zijn. Ik heb het verknoeid. En toch is hij weer als kind aangenomen. Toch is hij weer in die oorspronkelijke verhouding hersteld. Toch heeft die vader het weer gemaakt zoals het vroeger was. En toen was er in het hart van die jongen ook al het een en ander gebeurd. Toen hij nog bij die varkens zat, begon het eigenlijk al. Toen hij tot zichzelf kwam, toen ging die vervreemding die hij bewust gekozen had, langzamerhand plaatsmaken voor verlangen. Toen kon hij het ook niet meer zonder zijn vader. Toen ging hij weer verlangen naar hem. Toen ging hij hem eigenlijk pas zien zoals hij is. In zijn goedertierenheid, in zijn zorgzaamheid, in zijn liefde. En hij wist het. Hij had het altijd geweten. Wat was nooit tot hem doorgedrongen. En nou ineens begint hij zich te realiseren hoe goed zijn vader was. Zelfs in zijn zorg voor de huurlingen. Die geen dag gebrek aan brood hebben. Hij heeft het altijd geweten en hij heeft het nooit gezien. En nu ziet hij het, nu die zelf in hongersnood verkeert. Zo goed is mijn vader. En hij begint verlangen te krijgen naar zijn vader. En daar krijgt de vijandschap ook de doodsteek. Want er komt weer liefde in zijn hart. En als die liefde in zijn hart komt, dan breekt die liefde het verzet en dan drijft die liefde van zijn vader, en zonder dat hij zich dat allemaal realiseren kan, drijft hem terug naar waar hij vandaan gekomen is. Met eerlijke schuldbelijdenis. En zo ziet u dat dat verzoenend werk wat God gedaan heeft, waar de apostel Paulus hierover spreekt in de situatie van de Colossenzen, niet alleen maar een werk is dat voor hen gedaan wordt, maar dat ook in hen gebeurt. Zij worden ook geschikt gemaakt om weer terug te zijn bij God. God legt het zelf in hun hart, wat hij straks van hen wil horen. God geeft het hen zelf in door zijn Heilige Geest, wat zij hem te zeggen hebben. Wat zij voor hem te beleiden hebben. Het is een werk voor hen en het is een werk in hen. En dat is gebeurd. En hoe gebeurde dat nou? En dan gaat de apostel zich concentreren op dat werk dat voor hen gedaan is. Dat allereerst. Dat was ook het allereerste. Dat moest ook voor alle andere dingen gebeuren. Voordat er wat in hen veranderen kon, moest er wat voor hen veranderd worden. En dat deed Jezus. Ja, dat zegt de apostel ook zo. Hij heeft het gedaan. Hij heeft u verzoend. Dat is geen werk van henzelf geweest. En als die verloren zoon terugkomt, en als hij weer thuis is, en als hij nog eens nadenkt, en als hij nog eens verslag doet tegen die of gene hoe het gegaan is, dan hoeft hij niet te zeggen, toen deed ik dit, en toen deed ik dat, en toen heb ik, en toen heb ik, en toen heb ik. Dan kan hij alleen maar zeggen, tenslotte heeft mijn vader het gedaan. Die trok mij. En die won me ervoor in. En een zondaar die werkelijk van genade mag leven, die hoeft niet te vertellen wat hij allemaal deed en hoe hij allemaal erover denkt. Maar die mag kunnen, moet kunnen zeggen, hij heeft mij verzoend. Als hij het niet gedaan had, was het ook nooit gebeurd. Wou jij dan niet? Ik dacht wel dat ik wilde. Maar toen het erop aankwam, wilde ik toch niet zoals God wilde. En dat ik het nou wel wil, dat is omdat hij me gewillig gemaakt heeft. Omdat hij me overreed heeft. Omdat hij me getrokken heeft met koorden van goede tierenheid. Omdat hij in mijn hart gewerkt heeft. Omdat hij mijn begeerten op zich gericht heeft. Omdat hij het allemaal deed. Gelukkig als het zo is. En als je dat terugkijkend op je leven ook aanwijzen kunt. Dat was van hem. Dat deed hij. Dat deed hij. En als je niet iedere keer alles bij elkaar hoeft te zoeken om te kijken, wat deed ik? En heb ik toen geloofd? En heb ik me toen goed gevoeld? En heb ik toen echt gebeden? Dat is sparen in een buidel met gaten erin. Dat raak je weer kwijt. Maar terugkijkend op wat God gedaan heeft. En waarvan je samen met de Heere weet. Samen met de Heere. En waarom je het dan ook tegen de Heere kunt zeggen. Heere, maar dat was toch van u. Dat was toch uw woord. Dat was toch uw genade. Waar je met de Heere een hartsgeheim van hebt. Gelukkig als je het zo mag weten. En dat is het ook. En Paulus geeft het eigenlijk zonder dat hij er nou veel woorden voor gebruikt. Met een enkel woord aan. En hij heeft ook u verzoend. weten we daar nou van, gemeente? Van dat toen en van dat nu. Van die twee dingen. Eertijds, maar nu. Voor zulken is er plaats aan de tafel des Heren. En dan zullen we aan de tafel overdenken hoe hij dat dan gedaan heeft. We gaan eerst met elkaar lezen het tweede deel van het formulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken, ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn God zonder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden worden vrijgesproken, ja, zijn gezegend lichaam en het hout aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En omdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult ge daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door diezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt en uit vele beziën samengeperst zijn de één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtige geloof Christus zijn ingelijfd, door broederlijke liefde, om Christus, onze lief en zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat we getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan we belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende. Of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, als wij nu straks overgaan tot de bediening van het sacrament en als de Heere de zijnen, degene die hij uit de duisternis getrokken heeft en tot zijn wonderbaar licht gebracht heeft, nodigt om aan zijn tafel plaats te nemen, mogen dan de rechte gezindheid en de rechte oprechte begeerte in onze harten aanwezig zijn om met het lichaam en bloed van de Heer Jezus Christus, als met de hemelse spijs en drank, verzadigd te worden. Anders gezegd, mogen er dan ook de beleving zijn van de ware geestelijke honger, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zulken zullen aan zijn tafel voedsel vinden. Zulken wil de Heer aan zijn tafel met zijn heil verkwikken. Mogen we in die gezindheid de dood des Heren verkondigen. We zullen samen zingen het eerste vers van Psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. 121, het eerste vers. Er zijn aan mijn linkerhand nog 3 plaatsen onbezet. Barmhartige en genadige God, wij zoeken met elkaar uw heilig aangezicht. U weet wat we doen hier. We zijn in de weg van uw eigen inzettingen, heren. Zo hebt u het in uw kerk verordend. Doe dat tot mijn gedachtenis, hebt u gezegd toen u het sacrament hebt ingesteld in de kring van uw discipelen. En zo is het als een opdracht met de kerk meegegaan. U wilt dat dit gebeurt. Want u wilt ook langs deze weg en langs deze inzetting uw bijzondere genade betonen en bewijzen aan uw kerk, aan uw arme, verloren volk in zichzelf. Aan dat volk dat u zich doet overblijven als een volk dat in zichzelf alleen maar gebrek vindt. Een gebrek dat iedere keer weer vervuld moet worden. Als een volk dat in zichzelf iedere keer weer de armoede inleeft. En die armoede, daar moet in voorzien worden. Als een volk dat iedere keer weer reden heeft om zich te schamen en voor uw aangezicht zich te verootmoedigen. En dat er keer op keer ook weer bij bepaald moet worden dat Christus Jezus het voor hen goed gemaakt heeft. En voor hen verzoening heeft tot stand gebracht. En dat hij de mantel van zijn gerechtigheid voor hen heeft geweven. Heren, wij bidden van u zegen, de bediening van het sacrament. Laat het beantwoorden aan het doel dat u ermee hebt. En geef dat er hongerige harten zijn die met goed verzadigd worden. Amen. Het brood dat wij breken, dit is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot de volkomen verzoening van al uw zonden. Thank you. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Geeft de apostel daar het antwoord op dat het gebeurd is in het lichaam zijns vleeses door de dood. En met een paar woorden geeft de apostel op deze manier uitdrukking aan twee van de grootste, van de belangrijkste heilsfeiten die er in de geschiedenis van het heil zijn gebeurd en waar de kerk de grondslag voor haar zaligheid in mag vinden. Hij heeft een lichaam zijns vleeses. Dat herinnert aan het feit dat hij vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria. Dat hij ontvangen is van de Heilige Geest. En dat hij mens geworden is onder de mensen. Een menselijk lichaam, een menselijke ziel heeft hij aangenomen. En zo is hij zijn broeders in alles gelijk geworden. Dat betekent natuurlijk wel dat hij daarvoor de heerlijkheid die hij bij de Vader had, heeft moeten verlaten. Dat hij arm geworden is, daar hij rijk was. Dat hij aan een weg begon die terecht een weg van vernedering mag worden genoemd. En wat een vernedering. Hier begon het al. Toen hij de hoge hemel en de heerlijkheid bij God moest achterlaten. En toen hij de gestaltenis van een dienstknecht moest aannemen. En toen hij kwam in een wereld vol zonde en ongerechtigheid, vol ongeloof. En toen het waarheid ging worden als we hem aanzagen, zo had hij geen gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben. En die weg wilde hij gaan. Want hij had gezegd, ik kom om uw wil te doen. Die weg wilde hij gaan. Want hij wilde dat volk dat zijn Vader van eeuwigheid gekend en verkoren heeft en lief gehad heeft, gaan verlossen. Hij wilde ze gaan halen waar ze zijn. En hier gaat de werkelijkheid van wat de Heer Jezus gedaan heeft eigenlijk de gelijkenis van de verloren zoon nog te boven. Want die vader is die jongen niet nagelopen. Wel met zijn liefde, maar niet met de daad. Maar de Heere Jezus, toen hij in de wereld kwam, is het bewijs dat God die weggelopen zoon en dochter wel achterna gegaan is. En dat hij gegaan is zover als dat zij gegaan zijn. Dat Jezus dieper nog afgedaald is dan de diepte waarin zij verloren liggen. Hij is nog onder hen gekomen. Zij liggen niet in de hel, maar hij ging voor hen nog dieper. Hij ging wel naar de hel. En zo heeft hij hen opgezocht waar ze waren, in die vervreemding, in die vijandschap. Hij heeft die weg ten einde toe willen gaan. De zijne die hij in de wereld lief gehad heeft hij lief gehad tot het einde, in het lichaam zijns vleeses. En wat een ontzaglijk lijden was dat voor hem. Wat een diepe smart is dat voor hem geweest. Wat een vernedering. Onuitsprekelijk. Maar het was allemaal bedoeld om dat volk met God te verzoenen. Hebben ze dan geen stof tot aanbidding om hem te verheerlijken, om hem groot te maken, nu en tot in alle eeuwigheid, als zij van hem en van zijn God mogen zingen: mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Het derde vers van de 40ste psalm. En als we dat hebben gezongen, zijn ook anderen die de naam des Heren begeren te belijden en die op hem hun vertrouwen en hem alleen hun vertrouwen mogen stellen, welkom aan zijn tafel. Er zijn nog een paar plaatsen onbezet aan deze tafel. Zullen we dan met deze tafel ook de viering van het sacrament gaan beëindigen? Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is, tot de volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En dat lichaam zijns vleeses, dat heeft hij in de dood overgegeven. Ook daar wijst Paulus nog een keer op. En dat is iedere keer weer het thema waar de apostel op terugkomt. En niet alleen deze apostel, maar dat is eigenlijk de doorlopende inhoud De boodschap van het ganse woord van God. Het begon in het Oude Testament al als het gaat over de offers die de Heere ingesteld heeft. Die dieren die moesten sterven. Want de ziel die zondigt, die moet sterven. Dat is de grondregel. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En zo heeft de Heere Jezus dat ook vervuld. En vandaar, zijn leven moest er wel op uitlopen. Op Golgotha's kruis moest hij de geest geven. Sterven. Het kon niet anders. De toorn van God tegen de zonde is dusdanig ernstig. De zonde is dusdanig ernstig. Dat er alleen maar voor betaald kon worden. Door de dood van de Zoon van God. En omdat dat het evangelie is. Dit heeft Christus er ook voor gedaan. Zover is hij gegaan. Dat hij de dood inging voor zijn volk. Omdat zij moesten sterven. Omdat hun zonden hen onder dat oordeel gebracht hebben. Daarom is dit ook het ganse evangelie. Zoals we dat Paulus horen verkondigen. En Petrus en al de anderen. En dit is ook de boodschap die aan het avondmaal verkondigd wordt. We verkondigen hier de dood des Heren. En dat zegt ons dat de prijs die er voor de zaligheid van zijn kerk betaald moest worden, een prijs was die niet in waarde is uit te drukken. Dat zegt ons dat de liefde Gods voor zondaren onuitsprekelijk groot is. Dat zegt ons ook dat onze zonden onuitsprekelijk verschrikkelijk zijn. En dat zegt ons ook dat de dank die de verloste kerk de Heere verschuldigd is, niet in feite niet uit te zeggen is. En daarom zal het ook eeuwigheid worden om de kerk gelegenheid te geven het Lam te danken voor wat hij ervoor gedaan heeft. Laten wij de dood van Christus maar echt verkondigen. En het onszelf ook iedere keer voor ogen stellen. Enerzijds de grote liefde van Christus tot het einde toe. En anderzijds om daar inderdaad ook door aangespoord te worden tot een heilige en godvruchtige wandel. De zonde te mijden en te schuwen. Om hem niet meer oneer aan te doen. Om hem niet meer schande te veroorzaken. Maar om nou met lichaam en ziel, met de toewijding van ons hele bestaan, hem en hem alleen te mogen bedanken en te erkennen en te vereren. Want hij is het waard om te ontvangen alle eer en aanbidding. Hij was het die zich toch tot in de dood gaf. Psalm 40, vers 4.
Thank you.
wijzigd heeft. Zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere, mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf en u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig, groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij de Heren nu danken. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking van dat geloof door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus. Heere, wij mogen u bidden ook dat gij verder op deze dag ons door uw geest wilt geleiden. Dat de dingen die vanmorgen plaatsvonden, gezegd en gedaan werden, in onze overdenking mogen blijven. En dat we vanavond in een uren van nabetrachting en dankzegging op deze dingen nog een keer terug mogen komen. Om verder te worden onderwezen door u. En kon het zijn ook door uw Heilige Geest, die het alles toepast en toe-eigent. Wilt u genadig aan ons denken en ons een gezegende zondag geven, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 103e psalm, het 6e vers, 103 vers 6. Zo hoog zijn troon moge boven de aarde wezen. Gaat dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.